onze hulp en onze enige verwachting. Staat in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen. De werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te gaan zingen van Psalm 118. Psalm 118 in de avond het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. 12e vers van Psalm 118. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van de heilige wet des Heren. En zingen wij daarna van Psalm 119, het 86e vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Dus het 86e vers van Psalm 119, naar de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Zullen we nu eerst samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere, drie enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, ook aan het begin van deze dienst roepen we uw naam aan, als we op deze Pinksterdag als gemeente hier in uw huis zijn samengekomen onder het geklank van uw woord, om hier met elkaar dat grote heilsfeit van Pinksteren te mogen gedenken, dat u toch uw Heilige Geest hebt uitgestort op alle vlees. O Heere, wat laat u het daarin zien, dat u een God bent van uw woord. U doet wat u zegt, u houdt wat u belooft, want u hebt het toch zelf beloofd, o Heere Jezus Christus, bij uw hemelvaart, dat u zo heen gaat naar het vaderhuis met de vele woningen. Niet alleen om daar plaats te bereiden voor al uw kinderen, maar toch ook om vanaf die plaats toch uw Heilige Geest, die uitgaat van de Vader en van de Zoon, toch neer te zenden op deze aarde. En zo is het daar in Jeruzalem Pinksteren geworden, 10 dagen na hemelvaart, dat u dat heerlijke gebed van de discipelen hebt willen verhoren, zo heerlijk en zo rijk, dat u de hemel hebt willen scheuren en uw Geest hebt gezonden op alle vlees. En we bidden u, Heere, wil u het ook vandaag ook werkelijk Pinksteren maken in onze harten, en dat u opnieuw wilt uitstorten water op de dorstige en stromen op het droge, en dat u zo door uw Heilige Geest ook grote wonderen zult werken, ook in onze harten, van geloof en van bekering. En dan mocht het zo even met elkaar zingen, dan vloeit mijn mond steeds over van uw ere, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Zo mocht het daar toch ook zijn voor de discipelen, Heere, toen uw Heilige Geest bezit nam van hun mond en van hun harten, en dat ze daar zo vrijmoedig mochten staan als een getuige van uw lof, en dat ze het daar hebben verkondigd, die grote daden, die grote werken van uw hand, die heerlijke daden van u, de drieënige God, die u in en door het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, hebt willen doen, en dat tot zaligheid van zondaren. En we weten het, Heere, uit uw woord, dat dat woord op die Pinksterdag niet ongezegend is gebleven, maar dat 3000 zielen door dat woord ook toch tot u zijn bekeerd. En Heere, dan is voor u niets te wonderlijk. Dan zou u toch ook deze morgen dit woord kunnen en willen gebruiken tot zegen en zaligheid voor heel de gemeente, zoals we hier zijn samengekomen en zoals we thuis ook mogen meeluisteren. O Heilige Geest, wil u zelf dan bezit nemen ook op deze dag van onze harten en van onze levens van jong en oud. En Heere, dat het ons tot troost zal zijn dat uw Geest is gekomen, want voor uw Geest bestaan er ook geen hopeloze gevallen. En dat het ook ons tot troost mag zijn dat uw Heilige Geest ook juist in Jeruzalem werd uitgestort, in die bloedstad waar zoveel was gebeurd, op die plaats waar zoveel vijandschap was en zoveel godsdienstige tegenstand, ook van de fariseeën en van de schriftgeleerden. Maar Heere, dat het daar nou juist Pinksteren werd in Jeruzalem, en dat u daar zo'n grote overwinning hebt behaald op de duivel en op de hel, dat mag ons toch ook vandaag weer hoop en moed en veel verwachting geven. Want Heere, u weet wel raad met al die vijandschappen, met al die tegenstand en met al dat verzet wat er van nature in onze harten leeft. Maar als uw Geest wordt uitgestort en als hij komt met zijn onwederstandelijke werk, Heere, dan kan het toch niet anders, of we gaan alle voor de bijl, dan zullen we voor u knielen in het stof, dan leren we buigen voor u in het stof van de verootmoediging, om alles van onszelf kwijt te raken, om de dood te leren schrijven op alles in ons leven, wat geen God en wat geen Christus is, en wat voor u niet kan bestaan. Maar om dan toch ook het leven te mogen vinden in hem, uw Zoon, de zaligmaker, die toch, in wie toch al het leven en alle zaligheid te vinden is. En dat is toch ook uiteindelijk het liefste werk van uw Heilige Geest, om Christus groot te maken, om hem te verheerlijken in het zondagshart. O Heere, verblijd ons zo dan ook op deze dag met uw grote daden, dat ook het getal van uw kinderen op deze dag onder ons heerlijk mag worden uitgebreid, en dat ook uw kinderen mogen opwassen in de kennis en in de genade van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, en dat zij ook al meer en meer vervuld zullen worden van uw Heilige Geest. En dat uw Geest ook onder ons niet bedroefd zal worden, dat uw Geest ook onder ons niet uitgeblust zal worden door allerlei zonden, door allerlei werken van ongerechtigheid, maar dat ook uw Geest ook onder ons zijn vrije loop en zijn werk zal kunnen doen, en door niets of niemand gehinderd of tegengestaan zal worden. Gebruik dan ook op deze dag uw woord daarvoor, Heere, om zo heerschappij te leggen, beslag te leggen op de harten van jong en oud, en dat het zo een gezegende Pinksterdag mag zijn tot lof en glorie van uw grote naam, maar toch ook tot zaligheid van onze zielen. Heere, dan kent u onze harten, u kent onze levens, u weet ook van al de omstandigheden af van ons leven waarin we ons bevinden. Zoudt u zo dan toch ook in ieder goed en nabij willen zijn? In het bijzonder, Heer, ook wanneer wij te maken hebben met tegenspoed en kruis, met zorg en ziekte, met allerlei moeite en met allerlei smart. Als de zonde kan zijn wat onze schouders naar beneden drukt, de gebrokenheid van het leven die zo vaak zo rondom ons kan zijn. Och, Heer, wil u dan wel betonen in alles van ons af te weten. En dat wij bij u mogen leren schuilen, niet alleen met de nood en de schuld van ons verloren leven, maar ook met al onze vragen, met al onze zorgen, met al onze moeite en verdriet. Ziet u zo dan op het geheel van de gemeente, Heer, in gunst van boven, gedenkt u aan ons allen zoals we hier zijn samengekomen, ook als we verschillende gasten ook vanmorgen in ons midden zien die van elders hier zijn, die wellicht ook deze dagen hier in Friesland mogen doorbrengen. Heren, mogen het goede dagen zijn, gezegende dagen, en dat het ook vooral ook hier in uw huis, Heren, bijzonder goed mag zijn voor onze ziel. En dat u deze Sionskerk ook op deze dag wilt maken, tot een Bethel en tot een Peniel. En dat wij het Jacob mogen nazeggen, dit was niet anders dan een huis Gods en een poort des hemels, waar wij u hebben gezien. En dat we dan ook mogen getuigen met Jacob, onze ziel is gered geweest. Heren, zo zijn onze ogen op u geslagen. Verheerlijk zo uw naam en deugden in ons midden. Verheerlijk uzelf in onze harten. Neem ons alles af wat we kwijt moeten. Geef ons lege harten, Heren, opdat ook deze dag alles vol mag zijn en worden van de glorie van uw heerlijke naam. Wij vragen dat alles van u, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we lezen vanmorgen met elkaar het Pinkster-evangelie uit Handelingen 2. En we lezen dan vanmorgen de versen 12 tot en met 21. Dus we noemden nu als de schriftlezing voor deze morgen Handelingen 2. En daarvan de versen 12 tot en met 21.
En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen. Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn oren, woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover.
Gemeente, we hopen vanmorgen in de verkondiging bij het u voorgelezen schriftgedeelte stil te staan. En als tekstwoorden lees ik dan nog in het bijzonder voor wat we vinden in vers 16 en vers 17... Waar we horen dat Petrus zegt, maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. en uw oude zullen dromen, dromen. Tot zover de woorden van onze tekst. We staan vanmorgen naar aanleiding van deze woorden stil bij de vervulling van Joëls Pinksterprofetie. Dus de vervulling van Joëls Pinksterprofetie. En dan letten we op drie gedachten. Als eerste staan we stil bij de tijd van die vervulling. Vervolgens letten we op de omvang van die vervulling. En als laatste staan we stil bij de vrucht van die vervulling. Dus de vervulling van Joëls Pinksterprofetie, de tijd van die vervulling, want er wordt gesproken over de laatste dagen, de omvang van die vervulling, de geest wordt uitgestort op alle vlees, en dan de vrucht van die vervulling, als het gaat over de dochters en de zonen die zullen profeteren. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we met elkaar zingen van Psalm 45... De verse 2 en 3. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden, vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. En wat er verder volgt in de verse 2 en 3 van Psalm 45. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag drie collectes. De eerste is voor de diaconie. En die collecte is vandaag en morgen bestemd voor het zendingswerk. De tweede is voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. En deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Morgenochtend, tweede Pinksterdag, dan begint de belijdenisdienst op verzoek van de CGK een kwartier later. Dus om 11:45. U wordt gevraagd om niet eerder dan 11:30 hier bij de kerk te zijn. Mediterend naar de zondag. Aanstaande zaterdag is de laatste avond van mediterend naar de zondag. En deze avond zal hier in de Sionskerk worden gehouden. Dominee Capelle hoopt deze avond te spreken over het verheerlijkte lam. En de avond begint om 7:00. Iedereen is van harte welkom. Tot zover al deze afkondigingen. Zingen we dan nu van Psalm 45, de versen 2 en 3. de vervulling van Joëls Pinksterprofetie. We letten dus op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de tijd, het tijdstip van die vervulling. Vervolgens letten we op de omvang van die vervulling. En als laatste staan we stil bij de vrucht van die vervulling. Gemeente, onze tekst komt vanmorgen uit die indrukwekkende preek die Petrus heeft mogen houden op de Pinksterdag in Jeruzalem. Een preek waarin je zo rijk en heerlijk kunt zien wat het werk van de Heilige Geest nou vermag. Wat het werk van de Heilige Geest inhoudt. Denk alleen maar eens aan Petrus zelf. Als je hem daar ziet staan voor die grote schare van mensen op het tempelplein, dan zou je toch bijna denken, is dat nou diezelfde Petrus die nog geen 2 maanden geleden stond in het huis van Caiaphas en waar de vraag van een eenvoudig dienstmeisje hem zo in het nauw bracht dat hij zijn meester wel tot 3 keer toe zo bitter had verloochend. Is dat nou werkelijk diezelfde man? Petrus die hier staat voor die duizenden mensen op het tempelplein en er niet voor terugdeinst om al die mensen bij hun naam te noemen. En om ze aan te wijzen als de moordenaars van de zaligmaker. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En inderdaad gemeente, het is dezelfde Petrus. Maar hier mag die staan. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van God en in de kracht van de Heilige Geest. En dan staat hij daar als een vrijmoedige getuige, samen met de andere discipelen. Om te spreken over de grote werken Gods. En wat zijn dat, Gods grote werken? Nou, de kanttekenaren die geven daar een hele mooie uitleg van. Die zeggen, dat zijn Gods heerlijke daden, die hij door Jezus Christus heeft gedaan tot zaligheid van zondaren, van mensen. Nou, en het zal Petrus en die andere discipelen niet zwaar gevallen zijn, gemeente, om die boodschap te moeten brengen. Want dat is toch voor al Gods knechten ook vandaag het liefste werk om te doen. Als je alleen maar hoeft af te wijzen van jezelf. Als je mag verkondigen wie God in Christus is en wat er al van eeuwigheid leeft in zijn hart. Als je alleen maar hoeft na te spreken wat de Heer ons in zijn woord voorzegt. Wie hij van eeuwigheid is. En al die grote werken die hij in de tijd heeft gedaan. En die hij vandaag nog steeds wil doen. Tot zaligheid van zondaren. Nou, we hebben een paar jaar geleden al een keer bij die tekst stilgestaan, bij dat 11e vers, dus dat laat ik nu vanmorgen verder rusten. Wel wil ik er nog even de vinger bij leggen, gemeente, dat het zo'n wonder is, dat die boodschap van Gods grote daden en werken, dat die boodschap nou juist in Jeruzalem moest worden verkondigd. Heb u daar wel eens over nagedacht? Waarom het nou juist in Jeruzalem Pinksteren is geworden? Want ik denk gemeente, als de Heer de keuze aan ons had gelaten, als wij een plaats hadden moeten uitzoeken waar de Heilige Geest zou moeten worden uitgestort, dan hadden wij waarschijnlijk helemaal niet aan Jeruzalem gedacht. Ik zou zelf dan misschien wel gedacht hebben aan dat lieflijke dorpje Bethanië. Zou dat geen prachtige plaats zijn geweest voor de uitstorting van de Heilige Geest? Het was zo'n lieflijk dorpje. En de Heer Jezus die kwam daar zo graag in dat huis bij Lazarus en bij Maria en Martha. Maar de Heer zegt nee, niet in Bethanië. Maar in Jeruzalem moet het Pinksteren worden. In de bloedstad. Waar de mensen een paar maanden terug nog op het hardst hebben geroepen. Weg met deze, weg met deze, aan het kruis met hem. En weet u waarom het dan Pinksteren moet worden in Jeruzalem, gemeente? Opdat niemand zou kunnen zeggen, in dat Jeruzalem, daar is te veel gebeurd. Daar is de vijandschap het zo hevig, daar kan Gods genade en kracht zelfs ook niks meer veranderen. Aan Jeruzalem valt geen eer meer te behalen. Maar voor God wel. Voor God valt daar in Jeruzalem wel eer te behalen. In Handelingen 2 breekt ons gemeente dat niets of niemand de Heere in de weg kan staan. Kijk, bij een aardse oorlogsvoering dan is het vaak zo. En dan probeer je natuurlijk de aanval in te zetten niet op de plek waar de verdediging het sterkste is en het hevigste is. Maar dan probeer je natuurlijk op de zwakste plek je aanval in te zetten. Maar de Heere doet dat dus precies andersom. Hij begint op de plaats waar de vijandschap en het verzet en de tegenstand het allergrootste is. Want juist dan in deze godsdienstige stad zo vol van vijandschap, worden er op die eerste Pinksterdag onder die ene preek van Petrus maar liefst 3000 zielen tot God bekeerd. 3000 zondaren die als een goddeloze worden gerechtvaardigd. Als een betoning van Gods almacht. En als een betoning van Gods grondeloze barmhartigheid. Maar geweten, hoe zegt het spreekwoord het ook alweer, waar de Heer zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel, hè, zo'n klein kerkje, daar als het ware naast. Dus met andere woorden, waar de Heilige Geest krachtig aan het werk is, daar zit de geest uit de afgrond, de duivel, ook niet stil. En nooit is er een dag in de geschiedenis van deze wereld geweest waarop de duivel en de hel een groter verlies hebben geleden dan hier in Handelingen 2. En knarsetandend heeft de duivel moeten zien hoe dat hij op die ene dag maar liefst 3000 onderdanen is kwijtgeraakt aan koning Jezus. En daar stopt het niet mee. Want Handelingen 2 eindigt met de woorden, en dagelijks werden er nog toegedaan tot de gemeente die zalig werden. Dus dat verlies van de boze, dat ging ook nog eens elke dag weer door. En wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft de duivel zijn wapens geslepen. Om op de Pinksterdag daar in Jeruzalem de tegenaanval in te zetten. En zo komen er dus dan ook niet alleen mensen tot verandering, tot geloof en bekering onder die preek van Petrus, maar lezen we ook van openlijke spot en vijandschap. En waarbij de prediking van Gods heerlijke daden wordt weggehoond en wordt weggezet als dronkenmanstaal. Ze zijn vol zoete wijn. Maar dat is toch ontzettend, gemeente. Als je dat op je laat inwerken, dat die prediking van Gods heerlijke daden in Christus, dat het ook bij zoveel niet heeft geleid tot verandering. En dat het bij zoveel niet heeft geleid tot een verbroken hart. En tot een buigen en een verootmoedigen voor God. En misschien schrikken we er wel van. Van al die reacties zo in Jeruzalem. Maar laten we niet vergeten, gemeente. Ook onder ons als het woord uitgaat. Is het telkens weer van 2-1. Zoals we dat zo pas ook hoorden over die boodschappers van Hizkia. Die helemaal naar het noorden moesten met die heerlijke boodschap. Geef de Heer de hand en kom tot zijn heiligdom. En de beesten die bespotten en lachten die boodschappers uit. waar sommigen zich mochten verootmoedigen en komen. En zo is het ook voor ons elke keer van tweeën één. Of buigen in geloof, of jezelf verharden in ongeloof. Vallen voor de boodschap, of struikelen over de boodschap. En of je het nou spottend naast je neerlegt, of je legt het heel beleefd naast je neer, dat gaat in feite terug op dezelfde wortel van ongeloof en vijandschap. Nou, en als Petrus dan geroepen wordt om daar het woord te nemen, wat doet hij dan? Nou, eerst gaat hij al die lastenpraatjes weer leggen, dat hij en die andere discipelen dronken zouden zijn. En dan legt hij eigenlijk de vinger bij het onredelijke van die beschuldiging. Weten de mensen dan niet dat het nog maar de derde uur van de morgen is? Dus het was nog maar 9 uur. En bovendien, de Joden waren gewend om op zo'n feest al het eten en drinken tot het middaguur te laten staan. Dus hoe zouden ze nou ooit dronken kunnen zijn op dit tijdstip? En wat doet Petrus dan? Dan doet hij het beste wat je altijd dan weer kunt doen. Hij komt heel eenvoudig aan met het woord. En dan gaat hij al die hoorders daar op het tempelplein en in het bijzonder ook die spotters met dat woord een spiegel voorhouden. Want kijk, als al die vrome lieden gewoon hadden mogen leven bij het woord van de profeten, dan hadden ze helemaal niet op hoeven te kijken van wat er nu met Pinkster in Jeruzalem gebeurde. Petrus zegt, al die wonderlijke dingen waar jullie vandaag getuigen van zijn, het is toch allemaal al voorzegd. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Dus hoeven daar helemaal niet van op te kijken. Ze zouden als het ware zo de boekrollen ernaast kunnen leggen. Kijk maar, hier staat het. Gods woord wordt hier letterlijk vervuld. Die oude Pinksterprofetie van Joël. En dan klinken daar die machtige woorden uit de mond van Petrus. En het zal zijn. In de laatste dagen. Zegt God. Dus Petrus die komt daar niet aan met zijn eigen woorden. Hij komt daar niet aan met zijn eigen uitleg. Hij komt daar niet aan met zijn eigen verklaring. Moet altijd maar onthouden, gemeente, Gods woord is haar eigen beste uitlegger. Het woord is zelf haar beste uitlegger. En God heeft destijds zelf door de mond van zijn knecht Joël gesproken. Ik zal uitgieten van mijn geest op alle vlees. Nou, en diezelfde woorden van Joël, die legt de Heilige Geest nou ietsje anders, ietsje aangepast op de woorden van, op de lippen van Petrus. Als hij hier mag verkondigen, het zal zijn in de laatste dagen. Zegt God dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Nou, en als eerste wordt er dus in die tekst dan wat gezegd ook over de tijd, het tijdstip van die vervulling. Wanneer zal die Pinksterprofetie in vervulling gaan? Peter zegt het zal zijn in de laatste dagen. En waar moeten we dan aan denken? Wij denken vaak bij die laatste dagen vooral aan de eindtijd. En bij alle ontwikkelingen die er soms zijn in de wereld, of bijvoorbeeld alle onrust in het Midden-Oosten, rond Israël, rond Iran. En dan hoor je de mensen nog wel eens zeggen, nou, je kunt best wel goed merken dat we in de eindtijd komen. Of dat wij in de laatste dagen komen. Maar is dat zo, gemeente? Dit woord van Petrus vanmorgen laat ons wat anders zien. Strikt genomen leven wij al 2000 jaar in die laatste dagen. Die laatste dagen die liggen dus nog niet ergens in de toekomst. Nee, die laatste dagen, dat is in de Bijbel eigenlijk een staande uitdrukking geworden voor het laatste tijdvak. Tussen Jezus hemelvaart en zijn wederkomst. Of zoals sommigen zeggen, tussen zijn eerste en zijn laatste komst. Nou, en wat weten we uit de Bijbel over die laatste dagen? De Bijbel zegt, ja, dat zijn geen dagen die altijd eenvoudig zijn. Het zijn ernstige dagen. Een tijd van afval, een tijd van verval. Een tijd waarin je zult merken dat het woord steeds minder zeggenschap zal hebben. Waarin de zonde steeds meer openlijk wordt uitgeleefd. Gods woord wordt aan de kant geschoven. En de mens die niks meer van God en van zijn woord wil weten. En ook niet meer van Gods wet wil weten. Die mens die wordt zichzelf tot een wet. Die mens gaat dan zichzelf tot uitgangspunt nemen. Ik denk, ik vind, ik meen, ik voel. En zo iemand die laat zich ook niet meer zo gauw tegenspreken. Dat zijn allemaal kenmerken die je in de Bijbel kunt vinden over die laatste dagen. En ook de duivelgemeente die beseft heel goed dat hij in die laatste dagen ook nog maar een kleine tijd heeft. Totdat Jezus immers terug zal komen op de wolken en ook hij voor eeuwig veroordeeld zal worden. En daarom doet de boze zijn best ook om dan juist ook in die laatste dagen nog zoveel mogelijk mensen mee te slepen naar het eeuwige verderf. Nou, en te midden van al die zorgen die je soms kunt hebben over de laatste dagen of over de tijd waarin wij leven of over de tijdgeest waarmee we worden geconfronteerd, klinkt vanmorgen met Pinksteren dit woord wat haaks op de tijdgeest staat. En dan mag vanmorgen dit woord klinken als een boodschap van hoop. Als een boodschap van troost. Als Petrus hier in zijn preek als het ware daarboven mag wijzen. En het uitroept mensen, ik bedenk dit zelf allemaal niet. Maar God heeft het gezegd. Het zal zijn in die laatste dagen. Dus wat er ook allemaal nog kan gaan gebeuren. En hoe donker en goddeloos de tijd ook kan zijn. God zegt, ik zal in die laatste dagen uitstorten van mijn geest op alle vlees. O gemeente, wat mag dit woord van morgen met Pinksteren ons dan hoop geven? En moed en veel verwachting. O zeker, het is waar, de duivel die zoekt zijn slag te slaan in het laatste dagen. De duivel gaat door. Maar Peter zegt, God gaat ook door. En op hoeveel plaatsen in de Bijbel wordt dat ook niet bevestigd. Zolang als de zon en zolang als de maanden zullen zijn, zegt de Heer, zal ik doorgaan om mijn naam voor te planten van kind tot kind. Dus die ernstige laatste dagen zijn dezelfde laatste dagen waarvan de Heer belooft dat hij nog krachtig zal werken. In het bijzonder zoals we straks zullen horen onder de kinderen en de jongeren. De Heer staat er zelf voor in dat er tot op de dag van de wederkomst hier een volk op aarde zal zijn wat hem dient en wat hem vreest. En dan komt straks inderdaad de laatste dag van deze wereld. Die laatste dag waarop de laatste van alle uitverkorenen zal zijn toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. En dan zal op die dag de scheiding gaan vallen tussen de schapen en de bokken, tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Om voor eeuwig met de Heere te zijn, of om voor eeuwig van God gescheiden te moeten zijn. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, de omvang van die vervulling. Want dan zijn het echt bijzonder rijke woorden vanmorgen, gemeente, die Petrus hier mag aanhalen, die oude Pinksterprofetie van Joël. God belooft in deze woorden niet alleen dat hij zijn Heilige Geest kan zenden. En hij belooft niet alleen dat hij zijn Geest wil zenden. Maar de Heere belooft, ik zal dat doen. We hebben gehoord wanneer dat is, in de laatste dagen. Nou, als u de tekst uit Joël erbij zou pakken, dan zou u zien dat er bij Joël ietsje anders omschreven staat. Joël moest profeteren daarna. Daarna zal het geschieden dat ik van mijn geest zal uitgieten. En waarna was dat? Als je dan het stukje ervoor bij Joël leest, dan zie je dat het is geweest naar de komst van Christus. Die door Joël zo heerlijk wordt aangeduid als de leraar ter gerechtigheid. En daar komt Petrus eigenlijk op terug later in zijn Pinksterpreek in vers 33. Als hij de mensen erop wijst dat Christus nou zit aan Gods rechterhand. Hierboven op de troon. Nu heeft hij de Heilige Geest uitgestort. Die hem beloofd en geschonken was door zijn vader. Daar zit iemand, maar hoe zit dat dan? Als de Heilige Geest dan met Pinksteren wordt uitgestort, hier op aarde, was de Heilige Geest er dan voor Pinksteren soms nog niet? Al voor Pinksteren was de Heilige Geest er ook al. Want ook de Heilige Geest is toch van eeuwigheid God. En zoals de Vader van eeuwigheid God is en de Zoon van eeuwigheid God is, zo is dus ook de Heilige Geest van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Denk maar eens aan de schepping van de wereld. Op de eerste bladzijde van onze Bijbel kun je daar al over lezen hoe de Heilige Geest zweefde over de wateren. En ook van de tijd van het Oude Testament geldt dat er geen zondaar zalig is geworden zonder het toepassende werk van de Heilige Geest. Dus het werk van de Heilige Geest, dat werd al wel op aarde gezien, dus ook in de tijd van het Oude Testament. Maar nu, met Pinksteren, nu wordt de Heilige Geest uitgestort. En als een woord dat ziet op overvloed. Dat ziet op een volheid. Het is niet mondjesmaat, niet druppeltjesgewijs, zoals een kraan die nog wat blijft nadruppelen. Dan zou je eerder nog denken aan een volle emmer met water die zo ineens wordt omgegoten, wordt leeggegoten, wordt uitgegoten. Het wordt wel eens zo gezegd, voor Pinksteren deed de Heilige Geest zijn werk al hier op aarde, maar woonde hij nog hierboven? En nu hij op aarde wordt uitgestort, nu wil hij wonen ook hier beneden. Wonen in de harten van zondaren. Om kinderen van Adam te maken tot kinderen van God. En als het dan gaat over het verschil, het werk van de Heilige Geest in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament wordt dat ook wel eens vergeleken heel mooi met het verschil tussen een regenbui en een rivier. En die beide beelden worden in de Bijbel ook wel gebruikt voor het werk van de Heilige Geest. Dan zou je kunnen zeggen, in de tijd van het Oude Testament wisten ze van de regen van de Heilige Geest. Een milde regen zond ge, o Heere, op uw bezwijkend erfdeel neer. Maar wat gebeurt er bij de regen? Dan zou je kunnen zeggen, kijk, die regenwolken, die blijven hoog aan de hemel. Terwijl de regen zelf hier op aarde valt. En kijk, dat is nou bij een rivier anders. Die rivier die is zelf op aarde aanwezig en die stroomt ook over de aarde. En wat is dat een prachtig beeld van het werk van de Heilige Geest. Ezechiël heeft er wat van mogen zien. Niet alleen toen hij daar stond in dat dal met die dorre doodsbeenderen. Maar ook toen hij zo'n grote watervloed zag stromen uit de tempel onder het altaar vandaan. En die waterstroom die werd breder en breder als een overlopende rivier. die buiten haar oevers ging treden. Om het droge land te bevochtigen en overal waar het kwam voor nieuw leven te zorgen. Nou en zo wordt Petrus hier dan geroepen om dat oude woord van Joël aan te halen en uit te leggen. Ik zal van mijn geest uitstorten. En dan staat erbij, op alle vlees. Nou, dat woordje alle, dat heeft in de Bijbel heel vaak de betekenis van allerlei. De kanttekenaren die wijzen daar ook op. Het gaat hier over mensen van bijvoorbeeld allerlei leeftijd, jong en oud. Het gaat over allerlei geslachten, niet alleen de mannen en de vrouwen, de jongens en de meisjes. Het gaat hier ook over allerlei volken. Want tot en met aan Pinksteren toe, dan kwam het woord der zaligheid eigenlijk bijna uitsluitend alleen maar tot het Joodse volk. En slechts heel af en toe dan lees je in de Bijbel dat er iemand uit de heidenen werd toegebracht. Bijvoorbeeld Rahab uit Jericho, of Rutte Moabitische, of de Samaritaanse vrouw, of die heidense hoofdman over 100. Zij waren, om het zo te zeggen, de eerstelingen, de voorlopers van die grote oogst die eenmaal zou gaan volgen. En nu wordt het hier met Pinksteren als het ware onderstreept. God stort zijn geest uit op alle vlees. Niet meer alleen de Joden, maar ook de heidenen. Want door het offer van Christus is immers die muur die er stond tussen Jood en heiden helemaal afgebroken. En nu komt de Heere tot Jood en heiden met diezelfde boodschap van zonde en genade. En nu zouden wij vanmorgen misschien wel verwachten, gemeente, dat Petrus in de tekst had gezegd dat God zijn geest zou uitstorten op de mensen. Dat er hier had gestaan op alle mensen of op allerlei mensen. Maar dat staat er niet. Petrus zegt wat anders. In plaats van dat woordje mensen wordt hier het woordje vlees gebruikt. En wat betekent dat? Nou jongens en meisjes, jullie voelen vanmorgen natuurlijk wel aan als het dan hier gaat over vlees. Het gaat natuurlijk niet over letterlijk vlees. Wat je in de winkel kunt halen, wat op je bord ligt. Als de Bijbel het woordje vlees gebruikt, dan is dat vaak niet zo best, gemeente. Dan is dat eigenlijk nooit positief. Het woordje vlees heeft in de Bijbel allerlei betekenissen. Het wijst bijvoorbeeld op onze vergankelijkheid. Denk maar aan Jesaja 40, waar staat er: alle vlees is als gras. Maar ik moet vanmorgen zeggen, gemeente, dat woordje vlees, het woordje vlees, dat wijst vooral op onze verdorvenheid. In dat woordje vlees komt eigenlijk alle zonde, alle vuilheid, alle ongerechtigheid en alle vijandschap van ons hart samen. En ik zal u daar een paar voorbeelden van noemen. Afgelopen zondag hadden we de doopdienst waarin het ging over Noach en de ark. En ja, wat was dat voor een tijd? Vlak voordat de zonvloed kwam, het was een tijd dat de zonde en de goddeloosheid die stapelden zich op. En toen zei de Heere op een gegeven moment: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Dewijl, omdat hij ook vlees is. Dus heel menselijk gezegd, de Heere die ging er een punt achter zetten. De Heere was er klaar mee. Het moest nou maar eens afgelopen zijn. Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat die ook vlees is. Nou en juist, gemeente, als de geest van Pinksteren in onze harten gaat werken, waar kom je dan achter? dat je hier van binnen alleen maar vlees bent. En wij willen als vrome kerkgangers graag geestelijk zijn. Maar als de Heilige Geest laat zien wat hier van binnen leeft, dan kom je erachter, ik ben niet geestelijk, maar vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En dan ga je Paulus nazeggen, ik weet dat in mij, dat is in dat vlees van mij, dat daar van binnen geen goed woont. En let erop dat Paulus dat zegt in de tegenwoordige tijd. Dus ook na ontvangen genade was dat elke dag weer de pijnlijke, smartelijke ontdekking voor de apostel. Dat hij erachter kwam, dat oude vlees van mij, dat wordt niet bekeerd. En in een van zijn brieven noemt hij dat ook. Ja, zegt hij, dat kan ook niet. Want dat vlees dat onderwerpt zich nooit aan God. Dat vlees blijft altijd strijden tegen God en vechten tegen God. En zo is dat woordje vlees, ik zei het al, dus eigenlijk een samenvatting voor al onze verdorvenheid, al onze vijandschap, alle weerstand en verzet en ongerechtigheid die er leeft in ons hart. En dat maakt deze belofte dan ook zo wonderlijk. Als Petrus het hier mag verkondigen, dat die geest wordt uitgestort op alle vlees. Ja, zegt iemand, maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat nou waar zijn? Want zondig en onheilig en verdorven vlees en daartegenover de Heilige Geest, dat gaat toch niet samen op? Die twee die kunnen elkaar toch helemaal niet verdragen? Hoe kan dat dan waar zijn? Oh, gemeente, dan zien we dat dit woord, die oude Pinksterprofetie, die belofte van Joël, die kan ook alleen maar weer waar zijn om Jezus wil. Omwille van hem van wie het woord getuigt. Het woord is vlees geworden. De Heer Jezus heeft vlees en bloed willen aannemen uit de maag Maria. In dat vlees van ons is hij voor de zonde gestorven. In dat vlees van ons is hij veroordeeld tot de dood. Is hij gestorven, is hij opgestaan. En met dat vlees zit hij nou hierboven aan Gods rechterhand. Vanwaar hij zijn Heilige Geest heeft uitgestort. En daarom alleen kan dat waar zijn. Dus als het dan vanmorgen in deze Pinksterbelofte profetie gaat, gemeente, over vlees. Dan is dat vanmorgen aan de ene kant heel verootmoedigend. Als u hier vanmorgen in de kerk zou zitten of thuis meeluisteren en u zou nog wat goede en vrome gedachten hebben over uzelf en over uw hart, dan worden die vanmorgen door dit woord, door het scherpe mes van de ontdekking, allemaal afgesneden. U bent niet anders dan vlees. U bent niet meer zelfs dan vlees. En juist als we dat gaan zien, gemeente, als we dat gaan erkennen en dat gaan bijvallen, heren, dat is waar. O, wat wordt die oude Pinksterbelofte van Joël dan aan de andere kant een rijke bron van troost en van hoop. Als je dan hier mag horen, de Heilige Geest uitgestort op alle vlees. Hoe verdorven dat vlees ook kan zijn. Hoe verrot dat vlees ook kan zijn. Hoe slecht. Of hoe vroom. Dat kan soms ook, hè. Vlees kan ook vroom zijn. Maar daar wil God zijn geest op uitstorten. En waarom? Om dat vlees ten onder te brengen. Om dat vlees te gaan overwinnen. Om dat vlees te gaan kruisigen. En ik zei net al, dat vlees van ons, dat kan eigenlijk alleen maar vechten en strijden tegen God. Hè? Het vlees begeert tegen de geest. Maar, zei Paulus, gelukkig is het andersom ook waar. Het vlees begeert tegen de geest. Maar, zegt Paulus, de geest begeert tegen het vlees. En dan is het gelukkig geen onzekere zaak wie die strijd gaat winnen, gemeente. De Heilige Geest, hij zal triomferen. En bij de laatste snik, als Gods kind de laatste adem uitblaast, dan is hij voorgoed van al zijn vlees verlost. En dan staat hij ervoor in dat Christus een reine bruid zal hebben. Zonder vlek, zonder rimpel, zonder vlees. Nou, en juist omdat het hier wordt beloofd dat de Heilige Geest wordt uitgestort op alle vlees, hoeft vanmorgen niemand hier in de kerk te zitten met de vraag, zou het dan voor mij wel kunnen? Of voelt u zich nog wat meer dan vlees? Voelt u zich nog te goed voor dat woord vlees? Dat is een oude gedachte, gemeente. Ik las ergens dat sommige Joodse rabbijnen vroeger hadden geleerd dat God zijn geest alleen maar zou uitzenden en zou uitstorten op rijke en wijze mannen in Israël. En dat leek ze wel. En ze konden ze zo in gedachten wel aanwijzen. Nou, dan zal de geest wel op die worden uitgestort en op die worden uitgestort. En zij wilden niet weten van dat woordje vlees. Maar gelukkig is dat niet waar. Stel je toch eens voor dat er een voorwaarde zou moeten liggen in ons als mensen. Of dat je jezelf dat werk van de Heilige Geest zou waardig zou moeten gaan maken. Dan was het hopeloos, gemeente. Dan was het verloren voor eeuwig voor ons allemaal. Geen mens zou dan kunnen zalig worden. Maar nu mag hier met Pinksteren die rijke boodschap worden verkondigd. Eenzijdig en soeverein bij God vandaan. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Nou, en daarom kan het. Voor de grootste van alle zondaren. Want voor de Heilige Geest bestaan er immers geen hopeloze gevallen. Hij zoekt niet naar aanknopingspunten in ons hart, want die zijn er niet. Hij is die geest die dode zondaren levend maakt. Hij is die geest die ons onze zonde laat zien en ons onze zonde leert belijden. Hij is die geest die ons alles afneemt wat wij kwijt moeten. Al die eigen vroomheid en eigen gerechtigheid. Om plaats te maken in onze harten voor Christus. Hij is die Heilige Geest die ervoor zorgt dat je als het goed is nergens rust in kunt vinden dan in Christus alleen. Nou, en als dat gebeurt, dan kan het niet anders. Dan brengt dat een hele rijke vrucht en zegen met zich mee voor jong en oud. En daar horen we over in onze laatste gedachten. Maar laten we er ook eerst van zingen. Van Psalm 115. Het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Het zevende vers van 115. De vervulling van Joël's Pinksterprofetie, we hebben iets gehoord over de tijd van die vervulling en de omvang van die vervulling. En dan nu nog de laatste gedachte, de vrucht van die vervulling. Want daarover lezen we in het verdere van de tekst als Petrus zegt, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En Petrus zei, hij mag dat hier verkondigen, gemeente. Dat is nu de rijke vrucht van Pinksteren, als de Heilige Geest wordt uitgestort op alle vlees. En als Hij zijn genade verheerlijkt in zondaarzaten. En heel in het bijzonder lezen we dan over jonge mensen. Over zonen en over dochters die gaan profeteren. En over anderen die gezichten zullen zien. Allerlei verre gezichten, allerlei visioenen. En over ouderen die dromen zullen dromen. Ja, zegt u, maar waar moeten we dan aan denken? Nou, al die woorden die hier worden gebruikt van gezichten en dromen en profetieën. Als we een beetje thuis zijn in de Bijbel, dan weten we wel dat die drie woorden heel vaak ook in het Oude Testament terugkomen. Omdat dat de middelen waren ook in het Oude Testament waardoor de Heere tot zijn knechten en tot de profeten sprak. Denk bijvoorbeeld aan de dromen van Jozef. Of aan de nachtgezichten van Zacharia. Of aan de visioenen van Ezechiël. Ja, zegt iemand, dat begrijp ik wel. Maar wat heeft dat dan vandaag nog te betekenen? Want wij geloven toch dat Gods woord helemaal af is. Helemaal klaar is. Wij hebben, zoals we dat noemen, de complete kanon. En er hoeven niet nog meer Bijbelboeken bij te komen. Nu spreekt de Heer toch niet meer door dromen en door visioenen. En dat is waar. Petrus, hij zal dat later in zijn brief nog op gaan schrijven. Wij hebben nu het profetische woord. Dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. En tegelijk wil dat natuurlijk niet zeggen dat de Heer het dan ook nooit meer zo zou doen. Ook in de kerkgeschiedenis zijn daar toch nog wel voorbeelden van te vinden. Maar dat zijn, om het zo te zeggen, de uitzonderingen. En als de Heere dan door een droom of door iets zou spreken, dan zal het ook altijd zijn tot bevestiging van het woord. En ook weer terugleiden naar het woord. Want dat is immers het middel wat hij altijd in de eerste plaats gebruikt. Maar toch staat het hier. Uw zonen en uw dochters zullen gaan profeteren. En u begrijpt wel, gemeente, daar wordt natuurlijk echt niet mee bedoeld dat die zonen en dochters dan een soort van waarzeggers of tovenaars zullen worden die ineens de toekomst kunnen gaan voorspellen. De kanttekeningen die geven er een hele mooie uitleg van. Allereerst bij die belofte bij Joël. Dan zeggen ze, deze woorden betekenen, zij zullen de verborgenheden van het Heilige Evangelie door de werking en openbaring van de Heilige Geest verstaan en verklaren. En daar sluiten de kanttekeningen bij Handelingen 2 eigenlijk weer bij aan. Als er staat, ze zullen God klaarlijk, dat wil zeggen duidelijk kennen en anderen over hem onderwijzen. Met andere woorden, de Heilige Geest die zal hun hart en hun verstand zo gaan verlichten, zodat ze de Heere zullen kennen. En dat ze ook over hem gaan spreken. Dan zullen ze getuigen worden van hem en van zijn naam. En ze zullen er zo vol van zijn dat ze er niet meer van kunnen spreken, niet meer van kunnen zwijgen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van eden koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. En een heel mooi voorbeeldje in dit verband. Dat is wat we lezen, wat er gebeurde tijdens de woestijnreis in Israël. Jozua die liep toen op een gegeven moment ergens in het tentenkamp van Israël. En toen dacht hij, wat gebeurt daar nou? En toen liepen de twee mannen, Eldad en Medad, en die waren daar zo ineens aan het profeteren. En Jozua, hij begreep het niet. En Jozua die wilde eerst die twee mannen op wie Gods geest ook was neergedaald. Hij wilde hen het zwijgen opleggen. Hij wilde die twee mannen corrigeren. Maar toen werd hij zelf door Mozes gecorrigeerd. Maar Mozes begreep het wel. En Mozes zei, denk erom Jozua dat je dat niet doet. En hij zei, och of al het volk des Heren profeten waren. Dus niet alleen die twee, die Eldad en die Medad. Mozes zei, ik wilde wat dat ze allemaal meedeen. Het hele volk. Als een profeet, als een getuige van zijn lof. En wat staat er nog meer? Uw jongelingen zullen gezichten zien. Nou, en ook dat heeft natuurlijk niks te maken met allerlei wonderlijke of zweverige dingen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als hij je oog gaat verlichten om die verborgenheden van het evangelie te verstaan, zoals de kantekenaren zeggen, nou, dan ga je dingen zien die je daarvoor nog nooit eerder had gezien. Je kunt heel eenvoudig zeggen, dan geeft de Heilige Geest je bijvoorbeeld een gezicht op je zonde, op jezelf. Dat je dus niks anders bent van jezelf dan zo'n stuk verdorven vlees waarvoor God niet kan bestaan. Maar diezelfde Heilige Geest die zondaren het zicht geeft op hun zonde. Dat is toch ook die Geest die zondaren het zicht geeft op de zaligmaker. En dan moet ik vanmorgen zeggen, dat is zelfs zijn allerliefste werk. Om Christus te verheerlijken en om te wijzen op die hartinnemende heerlijkheid van de zaligmaker. Zodat je wordt gebracht tot die belijdenis van Asaf. Ik zal hem al mijn liefde waardig schatten, omdat hij mijn rechterhand wou vatten. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Vergezichten zien, soms zelfs over de dood en over het graf heen, op dat blijde vooruitzicht wat hen streelt, om eenmaal voor altijd bij de Heere te mogen zijn. En bij het zien van die gezichten mag je ook zeggen, de Heilige Geest wil inzicht geven in het woord. En dat je allerlei verbanden en lijnen in het woord gaat ontdekken. En allerlei schatten ook uit dat woord mag gaan opdelven. En dat hij je zeg maar alle dingen in je leven leert zien in het licht van God en van zijn woord. En ook de vrijmoedigheid geeft om daarover te spreken. En zo spreekt Petrus hier heel duidelijk over die grote zegen van Pinksteren. En over die grote overvloed van kennis die er dan zal zijn. En wat dus in het Oude Testament eigenlijk alleen maar voorbehouden was aan de profeten en aan enkele andere knechten van God. Daar mogen na Pinksteren dus al Gods kinderen in delen, allemaal. Geleid door diezelfde geest, geleid door datzelfde woord. En als je dan deze woorden zo eens overdenkt en rustig naleest, gemeente, dan valt het op dat Petrus hier in het bijzonder spreekt ook over de jonge mensen. Die noemt hij niet alleen als eerste, maar daar gebruikt hij ook nog drie woorden voor, want hij heeft het over zonen en over dochters en over jongelingen. Terwijl hij maar met één woordje over de ouderen spreekt. Dus jonge mensen vanmorgen in de kerk, catechisanten en ook de kinderen, jongens en meisjes. Deze tekst laat ons vanmorgen zien dat de Heere ook in die laatste dagen, ook in het bijzonder, onder jullie wil werken. En dan denk ik in dit verband even aan die woorden die Wilhelmus Abrakel schreef in zijn redelijke godsdienst in het hoofdstuk over de wedergeboorte. En dan merkt hij op dat de meeste van Gods volk tussen hun 14e en 25e jaren tot God zijn bekeerd. En nu weet Brakel natuurlijk de Bijbel niet, maar ik denk dat hij wel gelijk heeft, gemeente. Dat heel veel kinderen van God dat zullen herkennen. Dat de eerste ritselingen van het geestelijke leven er al jong ook in het leven mochten zijn. En dat is ook vanuit Bijbels, want de Heere zegt toch, gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Voordat die kwade dagen komen. En uiteindelijk is dat toch ook veel meer tot eer van God. Want of je nou op je 8e wordt bekeerd, of op je 88e. Kijk, je zult allebei de Heere voor eeuwig mogen groot maken. Maar diegene die 88 is, die heeft zijn meeste dagen hier op aarde inmiddels al wel gehad. En die van 8, die mag als de Heer het geeft het toch een heel leven lang doen. En daarom zei Augustinus, toen hij de Heer leerde kennen, Heere, te laat heb ik uw lief gekregen. En waarom was dat te laat? Nou, dat zei hij, ziende op al die jaren die voorbij waren van zijn leven en die hij nooit meer kon overdoen. Dus die Pinksterbelofte van Joël, het is in het bijzonder een hele rijke belofte voor onze jonge mensen. Maar misschien is er vanmorgen ook wel een ouder in de kerk of die thuis meeluistert en die zegt, ja maar die jonge jaren die liggen al lang achter mij. Ik ben al zo oud geworden en ik word zo vaak besprongen met die gedachte dat het voor mij wellicht wel niet meer zou kunnen. Er is al zoveel van mijn kostbare genade tijd voorbij. En de duivel die maakt het me soms zo bang dat hij zegt, voor jou is het te laat, jij bent te oud. Maar hoor dan vanmorgen eens naar die Pinksterbelofte van Joël. Want dan heeft Petrus ook vanmorgen een woord voor u. Want hij heeft het daar verkondigd op de Pinksterdag, uw oude, die zullen dromen. Dus met andere woorden, uw leeftijd staat de Heere echt niet in de weg. En ik zei al, voor Gods geest bestaan er geen hopeloze gevallen. We hebben het gehoord in de schriftlezing. Het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. En denk eens aan Psalm 103. We gaan die psalm zo nog zingen. Looft hem die u vergunt uw ziels verlangen. En het goede. Dat heil die zaligheid tot verzadiging doet ontvangen. En zelfs uw jeugd vernieuwt. Nou en als dat door Gods genade zo mag zijn of worden gemeente. Dan mag er zelfs een wonderlijke hemelse glans gaan vallen. Over dat laatste poosje, die laatste dagen en die laatste jaren van ons leven. Dan mag je niet alleen maar in verwondering terugzien op Gods werk in je hart en leven. Maar dan mag je ook met hoop vooruitzien op de heerlijkheid die de Heer heeft weggelegd in het land van Emmanuel hierboven. Voor een ieder die hem vreest. En al ben je dan oud, en al wordt je aardse levenshuis langzaam afgebroken, maar dan mag er door genade toch toekomst zijn. Werkelijk toekomst om straks als een Simeon heen te gaan in vrede. En om zo hier in dit leven dromen te mogen dromen. En wat ligt er zo dan vanmorgen een diepe inhoud, gemeente, in die oude Pinksterprofetie van Joël? Het is een woord dat de Heere nog steeds genadig wil vervullen. En dat wij daarom ook mogen bidden als een gebed. Een gebed om ook vandaag en de komende tijd mee op de knieën te gaan. Kom, o Heilige Geest, doorwaai de hof van de gemeente. Doorwaai de hof van ons land, doorwaai de hof van ons dorp of van ons gezin, van ons huwelijk. En vervul u onze harten en de harten van onze kinderen met uzelf. Opdat uw lof zal klinken ook uit onze monden en uit onze harten. Zoals u het zelf hebt beloofd. Want het zal zijn, in de laatste dagen, u zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters, die zullen profeteren. En uw jongelingen, die zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. Amen. Dan zullen we samen nog danken en bidden. Heren, zo mochten we vanmorgen meeluisteren naar het rijke stukje uit de Pinksterpreek van uw knecht, de apostel Petrus. Toen hij daar stond op het tempelplein, vervuld van uw Heilige Geest. U gaf hem de woorden in de mond en de zaken in het hart. En die oude woorden van Joël, die mochten weer als nieuw worden. En daar klinken dat u het zelf hebt gezegd. Dat u in het laatst der dagen zult uitstorten van uw geest op alle vlees. O Heere, doet u het opnieuw ook in onze dagen, ook in het midden van de gemeente. En vervul u zo onze harten van uw lof. Opdat ook onder ons, Heere, jongelingen gezichten zullen zien. En de zonen en de dochters zullen gaan profeteren. En ook de ouderen mogen dromen van dat heil en die heerlijkheid die u hebt bereid voor al degenen die u vrezen. Wat een wonderlijk woord, Heere, uw geest, en dat nog wel op het vlees. Dat vlees van ons wat zo verdorven is, wat zo vol verzet en vijandschap is, wat zo fel gekant is tegen alle heiligheid. Dat vlees, Heere, waar wij geen raad mee weten, maar u toch wel. En daarom wil u van uw geest uitstorten, om ook dat vlees van ons te overwinnen en te kruisigen. O Heere, stort dan zo van uw geest uit, ook onder ons. En dat ook zo uw werk gezien en gehoord mag worden onder jong en oud. En dat alles tot eer en glorie van uw naam, maar toch ook tot zaligheid van onze zielen. Heere, doe ons bij dit woord leven, juist ook in deze laatste dagen. Heere, dat we niet moedeloos hoeven zullen worden en zullen zijn bij alles wat er gebeurt, bij alle ontwikkelingen die we zien om ons heen. U regeert, u zult uw almacht tonen en u zult ook juist in die laatste dagen van uw geest uitstorten en dat op alle vlees. O Heere, maak uw woord opnieuw waar. Wij smeken dat van u, uit genade, in de vergeving van al onze zonden en dat zo ook tot zaligheid van onze zielen. Wil u met ons zijn ook het verdere van deze uw dag, ook als vanmiddag hier opnieuw uw woord mag verkondigen. Geef u dan ook onze broeder alles wat nodig is, ook als wij in zijn gemeente hopen voor te gaan. En dan leven we ook toe naar de dienst van morgenochtend. De belijdenisdienst, Heere, geef u dan ook de belijdeniscategezanten alles wat nodig is, om uw naam te mogen belijden in het midden van de gemeente en bovenal ook voor uw aangezicht. Gedenk u ons zo alle, uit genade, om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tenslotte van Psalm 103. Psalm 103 en daarvan het derde vers. Looft hem die u vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzading doet ontvangen, uw jeugd vernieuwt. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 103. gemeente gaat nu heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.